We hebben een aantal dingen bekeken. De anatomie van het idee dat jij en ik op God lijken. Dat is toch wel iets om vaker bij stil te staan. En ik moest wel denken, bij de Evangelische Omroep is natuurlijk voortdurend die discussie over het creationisme aan de gang. En als er nog een paar de deur uit moeten, doen we dat allemaal tegelijk. Dan wacht ik even weer terug. Ik dacht over die schepping van wonderlijk dat wij als christen elkaar zo wat afmaken over hoe God het gedaan heeft. Terwijl er niemand is die dat kan zeggen met zekerheid. Ik was erbij en zo is het gebeurd. En dat we vergeten de schoonheid die erin vastzit van dat we op God lijken, soms zo verloren gaat. Hè? We hebben een discussie over hoe God het gedaan heeft. Niemand weet dat. En ja, maar dit en de Bijbel zegt dat. Weet je? Kennen jullie die uitspraak? Weet je? Dan zegt iemand op een gegeven moment mijn Bijbel zegt. Alsof een andere Bijbel wat anders zegt. Weet je wel? Maar dat betekent mijn uitleg van de Bijbel is de juiste. En de Bijbel zegt, weet je wel. En dan krijg je van die zinloze discussies. Terwijl de schoonheid is, jij en ik zijn geschapen naar Gods evenbeeld. En wat houdt dat nou in? Dat je naar jezelf kan kijken en dat je daar iets van God in mag zien. En dat bedoel ik niet dat God in jou is. Maar als we naar God kijken, dat het voor ons herkenbare zaken zijn die ook op ons leven slaan. Oké, we hebben het gehad over de anatomie, daar ging dat dus over. Tweede, de mond van God, daar heeft Jack over gesproken. En we hebben het gehad over de handen van God. Hoe God ons leidt en voor ons zorgt, hoe we mogen spreken. En vandaag wil ik een stapje verder gaan. Toch wil ik nog een beetje blijven hangen in die gelijkenis. Als we kijken naar de anatomie, de vergelijking tussen God en onszelf, dan zijn er natuurlijk grote verschillen. Maar in feite gebruikt God wel dingen die van ons zijn om zichzelf kenbaar te maken. Als God geest is, wat bedoelt hij dan met handen en voeten en ogen en mond? Nou, wat mooi dat hij dat wel naar ons toe vertaalt, zodat wij daarvan kunnen leren. En de sfeer waarin ik erover wil praten is van hoe meer je erover nadenkt en dus naar God kijkt, hoe groter God wordt. Want zijn spreken en zijn handelen, zijn doen en laten, overstijgt het mijne. Dus ik ga God groter vinden. En als ik dan naar die grote God kijk, weerspiegelt hij wat hij is op mij en mag ik groeien. Ik denk dat dat de christelijke wandel is. Je kan ook kiezen voor een andere levenswandel. Dat is wat de Bijbel zegt dat je moet doen. En dat dan als een wetboek lezen. En vervolgens dus tegen jezelf zeggen, ik moet het proberen. Ik moet proberen zelf wonderen en tekenen te doen. Want dan ben je een goed christen. Ik moet. En dat hoor je ook wel vaak. Hè? Een christen moet toch. En dan krijg je het. Vandaar dat ik als tekst van de week had neergezet van drink met een vrolijk hart je wijn. Weet je, dat is in de oren van iemand die zegt van een christen moet dit, een christen moet dat. Een niet zo'n leuke tekst. Ik wil hem ook nog eens een keer aan een paar Amerikaanse vrienden van me voorlezen. Weet je wel, daar zijn echt stromingen van, daar mag je absoluut geen alcohol drinken. Nou is het inmiddels wel zo dat er mensen zijn die zeggen dat doe ik niet, maar het mag. Weet je, maar 20, 30 jaar geleden, dan moest je daar erg voorzichtig mee zijn hoe je daar over sprak. Het kon je support schelen. Dus ik wil daar een klein beetje op doorgaan. Nog eventjes over die anatomie praten. In Jesaja 44, vers 9 staat, mensen die godenbeelden maken, zijn niets. En van hun dierbare maaksels valt niets te verwachten. Dat is een tekst die ik altijd wel een beetje gezien heb in de zin van, ja, het heeft ook geen zin, weet je wel. Een van mijn preken die ik eens een keer gehouden heb over het spreken van God voor studenten. Toen moest ik voor wat traditioneel christelijke studenten spreken. En ze vroegen over het spreken van God. Spreekt God? En dan krijg je weer zo'n discussie, hè? Van hoe werkt dat in de praktijk? En ik heb hun toen gevraagd wat het verschil is tussen onze God en een totempaal. Of ze die verschillen even op willen schrijven. En dan met name rondom het spreken. Dus toen was het ineens stil natuurlijk. Want een totempaal spreekt niet. En als je dan zegt van God spreekt niet, dan zeg je dus dat God een soort totempaal is. Nou, daar konden ze natuurlijk geen kant mee op. Van, zijn we het erover eens dat een totempaal een doodstuk is en niet spreekt en dat God dus wel spreekt? Nou, dan voel je nog wel wat onwennigheid. Nou, dan zeg je, sla je zaaien maar open op een of andere bladzij en je zal altijd zien, de Heer zei. Of de Heer sprak. Dus de Heer spreekt. De kunst is meer van, hoe leer je hem verstaan? Dat is een andere vraag, maar niet of die spreekt. Verkeerd onderwerp. Vandaag aan de dag zit ik meer te denken in deze serie. Het is waar. Wij maken ook onze afgodsbeelden. Dat doen we niet zo bewust. Jij en ik gaan geen beeldje maken met oogjes en zo en noem maar op. Hoewel, je moet dus naar een decoratiewinkel gaan of naar meubelboulevards en eens kijken wat er allemaal te koop is om jouw huis mee te decoreren. Waarbij ik wel eens denk van, ik vind het een creepy worden ze nu en dan, weet je wel. En wat bedoelen we ermee? Henk, bedoel je te zeggen dat je geen beeldjes in je huis mag hebben? Nee, natuurlijk niet. Maar wel, er zitten altijd wel grenzen aan. Ik zou ze altijd wel bidden doen. En het feit is dat in een beeld, een afgodsbeeld, is dat wij daar ogen en dingen op plakken. En dan buigen we neer voor die zaken en dan zeggen we, oh God, spreek of zo. Of oh God, doe wat. Nou, vandaag aan de dag hebben wij geen houten totempalen meer of afgodsbeelden. En zien onze afgoden er vaak heel anders uit. Ja, dat kan geld zijn en wij zeggen tegen de bank, spreek. Vooral spreek, weet je wel. Het wordt toch tijd dat u wel doet of zo. Of andere dingen. Mijn liefde voor auto's kan dat ook hebben. Ja, je gaat zoveel waarde aan iets hechten dat het tot je gaat spreken en dat het gaat. Maar het doet niks. Het is tot niks in staat. Dat betekent dus dat er in de mens iets zit dat wij altijd proberen onze God te vangen in dingen die wij kunnen overzien. Dat doen we ook met onze God in de hemel. Onze God in de hemel is een ongelimiteerd wezen, enorm groot, die geen mens kan bevatten en die zich laat kennen in zijn liefde en in zijn trouw naar ons toe. Maar wie God werkelijk is, is voor ons een groot geheimenis. Hij is hier veel groter dan wat ik van hem weet. En hij gaat veel verder in zijn openbaring dan wat ik kan bevatten. Dat betekent dat als ik God ga limiteren tot wat ik begrijp en dat vastzet van zo is die, dat ik misschien wel meer met afgoderij bezig ben dan dat ik met God bezig ben. Dan wordt het een beetje enger. En dat wordt vooral wanneer we daar star over worden. Dus je zegt, nee, God is. En als je dus geen genade meer hebt voor wegen die God misschien zou gebruiken die niet jouw wegen zijn, ietsje verder gaan of iets anders gaan. Dus ik heb het hieronder neergezet en dat is een goeie. Of je probeert God in jouw limieten te persen en je eindigt uiteindelijk met niks, want dat levert niks op. Of je ontdekt jezelf in zijn ongelimiteerdheid en je wint alles. De focus op God richten, hoe groot hij is, levert altijd meer waarde voor jezelf op. Ook verbazing. En ik wil jullie uitdagen een christendom na te streven die liever woorden gebruikt als verbazing en verwondering dan ik weet het zeker. Of God is zo. En ik zeg dat omdat ook wel de laatste weken ik op mijn werk daar natuurlijk enorm mee word geconfronteerd. Die enorme strijd tussen christenen die het allemaal zo goed weten. En de christenen die in verwondering naar God kijken. Ja, dus pak nou eens de christen die het zo goed weet hoe de schepping in elkaar zit. Maak er een beeld van, je kent ze vast wel. En zet ernaast nou eens iemand die in verwondering naar de schepping kijkt en het helemaal niet weet, weet je wel. Maar verbaasd is over Gods grootheid. Met wie ga je liever een patatje weten? Ik weet het wel. Ik met de persoon die verwonderd is over God. Toch? Vanmorgen zaten Joak en ik even naar de tv te kijken naar Hour of Power en Juan Carlos Ortiz was er. Die man is nog niks veranderd. Staat te springen en zo. Ik dacht van, wauw, dat wil ik ook. Als ik 70 ben, wil ik nog net zo enthousiast over de Heer zijn en over zijn liefde. Overigens had hij het natuurlijk ook weer over de liefde van God. Daarom heb ik deze gekocht. Een andere bril. Oké. Dus laten we eens gaan kijken vandaag naar de ogen van God. En een beetje dit in oogenschouw hebben. Dan ga ik naar de volgende plaat toe. Dat is deze. En er staat bij, zag je dat? Ik weet niet hoe bij jullie Koninginnedag verlopen is. Maar om 12 uur hadden wij hadden een brunch 's morgens vroeg. Uitgebreid ontbijt en zo. En nou ja, goed, op een gegeven moment dan is dat een beetje over en de tv gaat aan. En om 12 uur, even voor 12 uur, zie ik op teletext een groot ongeluk of zoiets. Stond er een tekst, dus gelijk op het nieuws kijken. En dan komt dat nieuws ineens binnen. Ik denk, de live reportage heb ik dus niet gezien, maar de eerste herhalingen. En dan schrik je even van, wat is daar nou aan de hand? En dan begint er een hele discussie. Ook die verslaggeefster die dus de reportage deed van de tour. Nou ja, zo'n mens heeft zich voorbereid en denkt aan niks anders dan, nou, wordt gezellig en ik moet vertellen. En die heeft een hele felle papier van bij iedere hoek wat er staat en noem maar op. En dan moet ze dat keurig vertellen, hè. En de bus komt aan en Maxima lacht en kijk en die en daar. En die zegt op een gegeven moment hele wonderlijke woorden. Want ze doet dat ontzettend netjes. Maar je ziet ook wel de verrassing bij haar. Totaal onverwacht was dat. Ineens hoor je ze, dan zie je die auto tegen die naald aan rijden. Oei, en daar gaat een auto tegen het monument aan. Wat gebeurt daar nou toch? En er zitten pauzes tussen. Maar dit is verschrikkelijk. Er liggen allemaal mensen op de straat. Dus dan zie je bij haar langzaam die realisatie komen. Ze zeggen op een gegeven moment, maar er mogen helemaal geen auto's komen. Weet je, die zit nog helemaal in dat stramien van, daar denk je niet aan. En dan krijg je natuurlijk de andere reacties. Een van de reacties bij ons thuis was, hey, heb je dat gezien? En dat je gaat kijken. Met als gevolg dat je kijkt en nog eens een keer kijkt. En dat je dat hele beeld 6, 7, 8, 9 keer ziet. En dat moest me een beetje denken aan 9-11. Weet je, hoe vaak heb je dat niet gezien? En moet je ook afvragen, is dat wel gezond? Is dat gezond? Dat je zoiets maar voortdurend herhalen. Dus wij hebben tegen elkaar gekeken, joh, heb je dat gezien? We hebben ook... En dat is een reactie ook naar elkaar toe. Maar hebben we die vraag ook aan God gesteld? God, heb u dat gezien? Zou die vraag bij ons naar boven komen? God, zag je dat? Zou je dat zo kunnen zeggen? En wat zou zijn reactie dan geweest zijn? Heeft hij het gezien? Nou ja, dan zeggen we allemaal ja, dat zal wel. Maar wat zou zijn reactie zijn geweest? Hoe reageert hij? Of nog sterker, reageert hij soms door jou en door mij heen? En zijn mijn reacties en jouw reacties dan ook de dingen die God graag zou willen? Hoe kijkt God naar dit soort dingen? En bij het kijken naar dit soort dingen van dit gebeurt en we halen God erbij, hebben we dezelfde neiging als met de schepping dat we gaan theologiseren. We gaan er een theologie aan hangen. God ziet alle dingen en dan pakken we een paar bijbelteksten erbij en dan gaan we helemaal weg. En ja, wat doen we daar dan mee? Dat wil ik nou eens niet doen. Ik wil eens gewoon reëel nadenken over van, God ziet dit ook. En wat gebeurt er dan bij God en hoe krijgt dat gestalte? En dan ga ik het eerste zeggen. God heeft geen menselijke ogen. Gods oogkleur is niet blauw of wit of met wit eromheen of bruin of wat voor kleur ogen heeft God. God heeft geestelijke ogen. Waar onze ogen gelimiteerd zijn qua vorm, qua gezichtsvermogen, qua kleurbevatting en noem maar op, is dat bij God niet. Het is ook leuk als je de getuigenissen hoort na zo'n gebeurtenis. Dan heeft iedereen wat anders gezien, hè? En die plaatjes zijn ook niet altijd congruent. De een zag dit en de ander zag dat. En nee hoor, en hij kwam van links. Nee, hij kwam van rechts. En hij raakte de bus bijna. En de ander zegt, nou, gelukkig was die bus al een end verder. Dat is maar net wat je bijna noemt en wat je 15 meter noemt. Hè? En het was maar goed dat die naald er stond. En dat is ook zo, want anders was hij nog aan de andere kant in het publiek gereden ook. God ziet, maar heeft geen menselijke ogen. Zijn zien is niet beperkt tot ons gezichtsveld. Zijn zien is gekoppeld aan zijn alomtegenwoordigheid en zijn alwetendheid. Hij zag het al voordat het gebeurde. Hij ziet alle dingen. Maar hoe zit het dan als dit soort dingen gebeuren? Wat doet hij dan? Nog eens een keer die vraag terug. Kijkt God misschien door onze ogen naar de wereld? En hoe kijken wij dan? En kijken wij wel met de mate dat we ons beseffen dat we weten dat God ons ook naar ons kijkt? Dus ik wil kijken met jullie naar God ziet. En daar wil ik drie aspecten van benaderen. Hij ziet ons, hij kijkt naar ons en hij ziet naar ons om. Met het vertalen gaf dat wel hier en daar wat problemen om het aspect van kijken vast te houden. Maar het zijn wel dingen die ons kijken beïnvloeden. De eerste is, God ziet ons. Hij ziet ons. Psalm 11, vers 1 tot en met 4. Dat is een mooi stukje tekst. Dat schuilen doe ik bij de Heer. Hoe kunnen jullie dan zeggen, vogel vlieg weg naar de bergen? Zondaars spannen de boog en leggen hun pijlen al op de pees om de oprechte in het duister te treffen. Andere vertalingen zeggen daar in het geheim of in de schaduw. Wat kan een rechtvaardige anders doen als de grond onder alles wegzakt, wegzinkt? De Heer in zijn heilig paleis, de Heer is in zijn heilig paleis, Heer op zijn troon in de hemel. Met aandacht beziet hij en fronsend keurt hij de mensen op aarde. Dat is een psalm van David. David die wordt achtervolgd, die is op de vlucht. De ene uitleg zegt dat het van Saul is, de andere zegt van Absalom. In ieder geval, David moet vluchten. Er is geen plek meer waar hij veilig is. En wat zegt David dan? En David begint met te zeggen, mijn schuilplaats is bij de Heer. Ik zoek mijn schuilplaats bij de Heer. Ik weet een plek die veilig is. Tegelijkertijd is hij radeloos en bang. Hij kent het gemene van het leven. Dus ik denk dat hij aangespoord wordt om de berg in te vluchten. Dat zijn vrienden dat zeggen, joh, vlucht de berg in. En dan hij zegt, ja, dat heeft allemaal niet zoveel zin. Want ik weet hoe het onheil mij kan treffen. En dat het altijd als een verrassing komt. Altijd. Plotseling gebeurt er iets en is ineens je hele leven anders. Dus hij zegt van, ik kan wel naar de bergen vluchten, maar daar ligt niet mijn zekerheid. Mijn zekerheid ligt dat ik schuil bij de Heer. Willebroordvertaling zegt onverhoeds. Voordat in het duister, wanneer je het niet verwacht. David onderkent ook de dagen dat soms het grond onder je voeten wegzakt. Dat zegt hij hier. Wat kan je dan doen als rechtvaardige? En ik weet niet of jullie dat wel eens meegemaakt hebben, maar ik vond dat beeld van Glenn ook wel daar een beetje op lijken. Weet je. Het lijkt wel niet of je de zekerheid krijgt die je nodig hebt. Wat doe je dan? En dan zegt David, dan zoek ik toch mijn schuilplaats bij de Heer. Maar schuilen bij de Heer kan alleen maar wanneer je je veilig voelt bij God. Anders levert dat probleem op. En die veiligheid die biedt hij je aan zonder dat hij daar condities aan stelt. Dat is een fabelachtig mooi iets van God. Wij stellen daar condities aan. Ja, je mag wel schuilen bij de Heer, maar dan moet je wel en dan beginnen we weer. Maar God is een veilige schuilplaats voor iedereen die bij hem komt en vlucht. Dus de vraag die ik aan je heb is, voel jij je veilig bij God? En dan niet bij Vader God, want dan zeggen we allemaal gauw ja. Nee, ik bedoel bij die Hoogheilige. Ik bedoel de Almachtige. De Alomtegenwoordige. De enige ware God. De God die in vuur kan verschijnen. Voel jij je daar veilig bij? Want in tijden van nood kan het wel eens zijn dat je God als Vader niet zozeer ziet, maar dat hij wel degelijker is. Als de Almachtige, de Alwetende. Die vraag en die spanning die ik oproep, bepaalt in grote mate hoe je naar de volgende punten kijkt. Was dat de bedoeling? Oké. Tweede is, hij kijkt naar ons, hij let op ons. Nou, let op wat ik zei. Als ik nu tegen je zeg, God let op jou. Of ik zeg nog wat anders. Henk, God ziet alle dingen. Dat is mij vroeger nog alles gezegd. Als ik dan denk aan die hoogheilige God, voel ik me ineens niet meer veilig bij hem. Terwijl dat nou exact niet de bedoeling is. Je bent altijd veilig bij God en God ziet alles wat je doet. Met me eens? Nou, even de test. We voelen ons wel veilig bij God, maar hoe voel jij je als je iets verkeerds doet? En dat je weet dat je iets verkeerds doet. Voel je dan nog veilig bij God? Of moet je dan eerst heel onveilig voelen en dan vooral je zonde belijden en bekeren? Het liefst laten zien dat je het beter kan en dan pas voel je weer veilig bij God. Of zou je ook in je wanhoop, in je tekortkomingen, in de wetenschap dat je toch tekort komt, veilig bij God kunnen voelen? Het mooiste moment van iemand die dat zo voelde was Petrus. Als Jezus zegt, hou je van me? Dat Petrus op een gegeven moment zegt van, ja, maar Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik morgen weer een blubber figuur sla. Ik ga hier niet meer in. Ik hou van u, maar ik kom tekort. Dat is een mooi iets. Zo voel ik me meestal bij God. Ik heb een paar afspraken met de Heer. Dat is A, Heer, ik kan geen goede voorganger zijn. Ik wil het best doen als u dat vraagt. Dus dan moet u me helpen. En als het fout gaat, Heer, sorry, u hebt mij aangesteld. Ik heb van tevoren gezegd dat ik het niet kan. Dus ik wil geen cijfertjes. En de Heer is zo trouw geweest in al die jaren. In 30 jaar. Hij is veilig. Ook als je fouten maakt. Je kan altijd naar hem toe. Dus hij let op je. Over dat opletten naar dat ding en die hele spanning rondom afgoderij, een mooi stukje. Als Paulus in Athene komt, dan ziet hij een beeld staan en er staat het beeld van de onbekende God. En dan Paulus zegt, aha, daar kan ik mooi de Atheners even op aanspreken. En dan gaat hij in op de spanning tussen je eigen goden maken en wat Gods verlangen is. Let op wat hij dan zegt. Dan zegt hij, Atheners, Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stand rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Dus wat Paulus zegt, ik heb gewoon jullie bekeken en ik zie welke afgoden jullie hebben. En ik ontdek dit ene godsbeeld. Hij zegt er verder geen waardeoordeel over. Hij erkent alleen dat ze erg godsdienstig zijn en dat hij een beeld heeft gevonden aan de onbekende God. Dan gaat hij verder. Wat u vereert zonder het te kennen, dus hij zegt, jullie missen dus wat, want je noemt hem de onbekende God, dat kom ik aan u verkondigen, dus ik maak hem even bekend. De God die de wereld heeft gemaakt aan alles wat er leeft, hij die over de hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Dan worden dat beeldje, dat is het niet. Daar moet je niet langer naar kijken. Dat is even een komma. Paulus heeft in Athene geen kerk gemaakt. Dat is niet goed gelukt. Hoeveel mensen zullen toch daarna voor dat beeld gebogen hebben en dat beeld hebben blijven aanbidden met de indruk dat ze de God Yahweh aanbaden? Dat weten we niet. Maar die kans is heel groot mogelijk. Daar had Paulus dus geen moeite mee, dat zulke soort, het was allemaal nog niet perfect wat hij zei. Maar hij begint dus op een heidense grond met het heidense beeld verder te gaan naar de Heer toe. Wat ik overigens prachtig vind. Hij woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Dus hij zegt dan dat God de bron van het leven is. Paulus zegt dus, er is geen onbekende God, God wil gekend worden. En je kunt God niet limiteren tot wat mensenhanden van hem maken of je verstand van hem maakt. En dan gaat hij verder. Uit één mens, uit Adam, heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld, en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Vers 27, het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem altastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Met andere woorden, het gaat nog verder. God wil niet alleen bekend zijn, God wil ook gevonden worden. Nou, dat gevonden worden is niet alsof je iets kwijt bent, maar dat heeft veel meer met de zoektocht van je leven te maken. Het ontdekken wie God is. Ontdekken. Zoeken lijkt me hier is prima. Je zoekt naar God, je ontdekt steeds meer wie God is. En dan staat er, hij is van niemand ver weg. Dus ook niet van jou. God is altijd dichtbij. Hij is dichterbij dan je denkt. Vervolgens gaat hij verder. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of we, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan het beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman door mensen bedacht. Paulus die gebruikt hier woorden van een heidense dichter. Blijkbaar had hij wat Griekse boeken gelezen en in een van die Griekse boeken, of een dichter, die heeft dan geschreven van uit hem komen we voort. En hij pakt gewoon een stukje literatuur uit de cultuur en gebruikt dat als inleiding voor zijn preek. Ik vind dat erg knap. En legt dan uit van wij komen van God af. En niet andersom, gaat hij dan zeggen. Dus wat jullie hier hebben neergezet, komt uit jullie voort. Dat zijn beelden. Maar wij komen uit God voort. Dus dan komt hij op datzelfde idee waar ik het aan het begin over had. En dat betekent dus dat ook wij mogen luisteren als Atheners van in hoeverre limiteren wij God naar ons beeld. In plaats van dat wij groeien naar zijn beeld en steeds groter worden. En dan zegt hij iets heel moois aan het eind en dat geeft veel troost. Zonder te letten op die tijden van onwetendheid zegt God nu de mensen aan dat ze zich moeten bekeren. Allemaal en overal, dat is de Willebrordvertaling. En nou, let op wat hier staat. God let dus niet op jouw onwetendheid. God kijkt niet naar wat jij niet weet. Er zijn grote gebieden van God die ik niet ken. Die heb ik geen idee over, zijn grootheid. Ik ben met een manuscript bezig en dan denk ik heel veel na over de genade van God. En ik kom steeds op vlakken van ja, dat weet ik niet. God is daar zo groot in, dat is voor mij nog, ga er maar aan staan. Een ander aspect is de liefde van God. Wie kan dat bevatten? Dat is zo groot dat als je daarin gaat nadenken, dat je alleen maar van verbazing in verbazing valt en het niet pakken kan. En dan is er geen stem in die hemel die zegt van, nou, het werd tijd dat je het een keer ontdekte. Het is ook niet dat God zegt van, ik wil dat je dat weet, want anders. Hier staat dat God niet let op onze onwetendheid. Integendeel, hij wil zich graag openbaren. En ik denk dat God veel meer zegt van Henk, kijk eens hiernaar. En Henk, heb je daar al over gedacht? En dan begint het bij mij te kraken in mijn hoofd. En dan, ja. En dan praat ik er met Joke over. En dan loop ik echt zo'n ei te leggen, weet je. Dat duurt dan een paar dagen voordat ik daar woorden aan kan geven, want je ziet iets. En ik vind dat een prachtig avontuur. Dat betekent dus dat wij ons veilig mogen weten bij God. God ziet mij. Hij wil gekend worden en ik of jij mag gekend worden door hem. En wat een fantastisch iets is dat hij op me let en dat hij dat ook ziet. Hoe ik daarmee worstel, groei, naar zoek. Hij let wel op hoe ik mijn leven daarna inricht. Dus God zegt vandaag tegen ons van ik wil dat je mijn gerechtigheid opzoekt. Dat betekent dat je mij lief hebt en je naaste. En dan kijkt God vanmiddag, morgen, overmorgen, hoe je dat oppakt. Als je eerlijk naar God zegt, Heer, maar dat vind ik moeilijk, wilt u me dat laten zien? Gaat hij het laten zien? Als je zegt van, nou ja, dan zegt hij, maar ik heb het gezegd. En niet één keer, maar twee keer, drie keer. Je kan dingen nalaten. Je kan ook naar God toe gaan, hem zoeken, ontdekken. Heer, ik wil dat ontdekken, hoe dat werkt. En dat begint altijd bij onszelf. Dat begint bij bekering, zoals het hier staat. Sorry, Heer. Dat doe ik niet goed. Dat wil ik leren. En dan begint het vanzelf. De derde is, hij ziet naar ons om. Hij zorgt voor ons. 2 Kronieken 16 vers 9 zegt... De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan... en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. Ik ga een paar dingen zeggen. God slaapt nooit. Er zijn ook geen momenten dat hij even niet kijkt... of dat iets aan zijn aandacht ontsnapt. Zijn ogen gaan voortdurend over de wereld. En hij biedt hulp aan iedereen die hun hart op hem hebben gericht. Nou, even terug naar die tekst. Ik weet niet hoe jullie opgevoed zijn... maar ik heb deze tekst wel eens om mijn oren gekregen van... Gods ogen gaan voortdurend over de aarde. Kijkend naar wiens hart werkelijk naar hem uitgaat. En als jij niet werkelijk naar hem uitgaat, je hart... dan ziet God en dan kwamen we weer. Weet je wel? Gods hart gaat over deze wereld... met een verlangen van wie wil mij volgen? Wie wil mijn heerlijkheid laten zien? Wie wil mijn getuige zijn? De woorden eigenlijk van Marleen. En jij bent 's morgens opgestaan en zegt... Heer, ik wil vandaag weer doen wat u voor me klaar hebt. Dan zegt God, ha, daar is er één. Ik denk dat God meer in die kant zit. Want als je die andere kant zit, voel ik iets op me komen dat ik het moet doen. En dat zou zelfwerkzaamheid zijn. Als ik het andere zie, zie ik dat ik me veilig voel bij God. En dat God met zijn geest door mij heen kan werken en dat ik het zelf mag ontdekken. En dat ik aan het einde van de dag zeg, dat was mooi. Dat is toch mooi hoe God dat leidt. Me meent? En voel je aan dat als je vanuit de liefde van God werkt, dat je een leuke dag kan hebben met grote problemen. En als je vanuit je eigen kunnen gaat denken, of het moet, dat je nare dagen hebt omdat de dingen gewoon meestal te groot zijn. Toch? Het gewoon oppakken. De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de hele aarde rondgaan en biedt iedereen hulp. God staat gewoon klaar. Oké, Henk, dan gaan we dat vandaag doen. Dus laten we ons teruggaan naar Koninginnedag. Laten we daar nog eens aan denken. Dan krijgen we de vraag. Heer, zag u dat? Ja, God zag het. Hij zag het. Hij zag iedere betrokken persoon. Hij zag de koningin, de kroonprins, Willem-Alexander en Maxima. Hij zag Karst. Hij zag de slachtoffers. Hij zag mij. Hij zag jou. Hij zag ook iedere traan. Hij zag ook iedere ontsteltenis. Iedere angst. En ook iedereen die te hulp schoot. Hij zag de bewogenheid en de aangeslagen koningin het volk toespreken. En hij ziet hoe we als volk en als koningshuis proberen deze dag te verwerken. En als dat nog eens terugkomt. En ik denk ook dat dit eerlijk is, dat we als volk dit moeten verwerken. Het is weer zo'n punt waarop alleen maar haat kan komen en alweer en nog meer angsten. En eist ook onze voorbeden. God ziet alles. Alles. En dan komen er een paar dingen. Voor mensen die hem niet kennen, roept dat altijd vragen op als waarom? Waarom is dit gebeurd? En met alle andere vragen die je daarbij kan verzinnen. Voor mensen die hem wel kennen, zoals jij en ik, roept dit ook vragen op als waarom? Diezelfde vragen hebben wij ook. Maar mensen die hem kennen, weten dat ze door hem gekend worden en gezien worden en die schuilen bij hem. Mensen die hem kennen, weten dat God op hen let. En ook in dit soort zaken ons niet in onwetendheid laat. Hij laat zich wellicht het meest kennen in dit soort zaken. En ze weten dat God het ziet en voor ons zorgt, wat er ook gebeurt. Ik moet altijd lachen om die reclames van Nationale Nederlanden. Wat er ook gebeurt. Ik denk, jongen, jullie snappen er helemaal niks van. Ik heb een verzekering die stukken beter is. Die gaat zelfs de eeuwigheid in. En die is niet belegd in fondsen. Men meent, zie je het grote verschil? Hoe sta jij in het leven? Roep jij soms ook van, zag je dat? En zeg je ook tegen God, zag u dat? Want als je naar God dat doet en je doet dat met die houding van schuilen, ruimte geeft dat God in je onwetendheid kan komen, je zekerheid niet laten roven, weet dat hij je draagt, voor je zorgt. En wat een prachtige profetie was dat. Dan blijft die waarom-vraag misschien nog wel staan. Maar het raakt je zekerheid niet. En dus komt de vraag naar ons toe. En zie ik ook. God die mij ziet en die naar mij kijkt en naar mij omziet. Een God die mij ziet, die naar mij kijkt met liefdevolle ogen. En een God die naar me omziet en voor me zorgt. Zo'n God wil ik aanbidden en zo'n God wil ik dienen. En die aanbidding wordt in mijn leven zichtbaar door 3 hele simpele dingen. Mijn aanbidding is, hoe kijk ik? Hoe kijk ik naar mensen? Hoe kijk ik naar deze wereld? Hoe zie ik de mensen om me heen? Zie ik ze eigenlijk wel? Of neem ik afstand? Hoe let ik op hen? Let je op het kwaad? Of let je op de mogelijkheden dat je liefde kan geven? Hoeveel van jullie hebben gedacht, nou, ik ben benieuwd wie er in die auto zit. Het zal wel een. En dan kunnen we het in gaan vullen. Het zijn wel dingen die we hoorden. In ons huis werd gelijk gezegd, het is niet te hopen dat. Want dan zie je een hoop ellende weer in de wereld komen. Mensen zijn gewoon mensen om lief te hebben. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe kijk je? Wat voor ogen heb jij? Hoe zie je de mensen? Hoe zie je naar mensen om? Geef je om mensen? Gaat je hart naar ze uit? Dus met andere woorden, lijken jouw ogen op de ogen van God? Lijken mijn ogen op de ogen van God? En het mooiste is, als ik nou bij hem schuil, gaan ze steeds meer op hem lijken. Met me eens? Zo'n moment stil zijn. Het is nu gelukkig stil, dus dat is goed. En wil je ogen sluiten voor een moment? Even niet beïnvloed worden door wat je ogen zien. En ik wil 2 vragen bij je neerleggen. De eerste is het verlangen. Heer, laat mijn ogen als de uwe zijn. Help me u daar meer en meer te ontdekken. Als je daar even een moment gewoon met de Heer over wil praten. Een tweede aspect is een tikje moeilijker, maar die wil ik je ook meegeven. En dat is, als je God limiteert tot je eigen limieten, eigen gezichtsveld, ben je misschien wel bezig met afgoderij. Je maakt God kleiner dan die werkelijk is. Dat doen we allemaal omdat ons gezichtsveld helaas onze beperking is. Maar kunnen we ook tegen de Heer zeggen, Heer, ik wil u de ruimte geven groter te zijn dan wat ik kan bevatten. En ook al ken ik dat allemaal niet bevatten, of kan ik dat allemaal niet bevatten en ken ik u niet in die mate, ik wil leren bij die God te schuilen. En niet alleen maar bij een God zoals ik denk dat hij is. Ik wil bij de ware, de almachtige, de alomtegenwoordige, de enige God. Die, daar wil ik schuilen. En hem kennen als mijn vader. Vader in hemel, zo willen we u bedanken voor deze tijd samen. Ik wil u danken voor de stilte nu. En ik vraag uw Heilige Geest op in ieder van ons te komen. En dit te wortelen in onze harten. Heer, we hebben allemaal u leren kennen. Dus mogen we oprecht zeggen, maak mijn ogen als de uwe. Mag ik kijken zoals u kijkt. En nog een stapje verder, Heer. Laten mijn ogen de uwe zijn als ik hier op aarde rondloop. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.